En dan moet je nog ping zeggen voor de
Ja,
start van
ping-ping.
ping-ping. De start van de Wonderwijven podcast met Annemieke Verras. De leukste achternaam aller tijden.
Verras.
Verrassing. Hè?
Ja.
Onze paden kruisen eigenlijk van het begin van de Wonderwijven, denk ik.
Ergens in 2016.
Ja, dat is het begin Wonderwijven. Hè?
Ja.
Dus 6 november 2016 is Wonderwijven ontstaan, dus dat zal daar dan wel ergens zijn.
Ja, ik was toch zeker in die locatie daar wel geweest, hè, ja.
Ja.
En ik weet bij God niet meer om welke reden dat ik daar ben geweest. Maar...
Dat is meestal, hè, dat je gewoon komt aanwaaien waar je nodig bent.
Ja, zoiets, hè. Ja.
Nu, we hebben ondertussen al wel wat babbeltjes gehad. En ook gechat. En... een aantal heel interessante dingen gedeeld. Dat ik dacht, oh Annemieke, dat wil ik eigenlijk allemaal weten voor de podcast. Want dat vind ik heel intrigerend, de manier waarop dat jij je pad vindt en loopt en de flow volgt. En inderdaad gewoon daar verschijnt waar dat je moet zijn. En daar je ding doet met je mooie mandala's. Met je natuurmandala's zal ik het noemen. Soms noemde jij dat bloemenmandala's, maar soms zijn het ook gewoon natuurelementen.
Ik noem het 1001 happy circles.
Dat is het in een happy circle.
En als het
beter.
Een beetje ritueler is, dan is het ritueel bloemwerk.
Ritueel bloemwerk, kijk.
Ja.
En hoe zijn we daarin terechtgekomen of ingerold? Of... Want uw achtergrond is iets helemaal anders, hè?
Ja, absoluut. Ja, mijn achtergrond is helemaal iets anders. Ik ben eigenlijk scheikundige.
Echt?
Ja.
Marie Curie?
Ja. Wat er van over is gebleven, is dat ik altijd wel onderzoek.
Okay.
Dus dat vind ik wel, dat is het eerste wat er over is gebleven. Ja.
Echt? Oh, bijzonder.
Ja, ik heb nog in visserijonderzoek gewerkt, in Ierseke. Mossel- en oesteronderzoek.
Maar?
Dat was mijn allereerste job en dat was echt door mijn moeder gevonden in een klein advertentieke uit de krant. Op het moment dat ik schoolmoe begon te worden. En zij wist, dat is iets voor ons, Annemiek. Omdat ik altijd zoveel buiten was en in het verdronken land van Saftingen heel veel heb rondgelopen. Langs de waterkant ben geweest. En ineens was ik voor mijn werk aan het water. Maar oké, dat is
zalig.
Een paar jaar geweest.
Verdronken land van Saftingen. Mooi, hè? Enfin.
Ja, wel. Eender welk onderwerp dat je gaat dansen, nee, kan ik dus een half uur over praten. Dus ik probeer even na te denken van...
laat het maar gewoon komen.
Ja.
Dus je bent in oorsprong scheikundige en onderzoek is hetgeen dat daarvan is overgebleven.
Ja.
In alles wat je doet.
Ja. Dus dat wil zeggen ook dat ik heel vaak wil weten hoe dat de dingen werken. Hoe dat iets... hoe dat iets marcheert tussen mensen, maar ook dingen die ik totaal niet ken. Hoe dat marcheert. Dat is iets... ik wil dat weten. En... ben ik aan het denken, hoe ben ik dus de allereerste keer dan begonnen met... eigenlijk was dat... Ik ben eigenlijk oorspronkelijk met snoeptaarten begonnen.
Met snoeptaarten?
Ja. Want na mijn visserijonderzoek ben ik in de zaak van mijn man gegaan. En dat was begonnen met honing en peperkoek, tijdelijk. Maar dat is uitgegroeid tot ondertussen een zaak van 43 jaar oud of zo. Nu is die van onze dochter. En dat was dus snoep, chocolade en koekjes. En de laatste twee dingen die maken wij zelf. En ik heb een lange tijd ook in de verkoop gestaan. En daar was het af en toe wel eens hectisch ofwel ook doodstil. En om mezelf tot rust te brengen ben ik begonnen met snoeptaarten.
In mandala vorm?
In mandala vorm.
Maar geweldig.
Dat is de oorsprong. Dus van gewoon een rond plateauke en dan van buiten naar binnen. Zo begon ik ze dan te leggen. En dan, dat was dan zo echt gefocust werk dat ik van binnen helemaal tot rust kwam. En ik moet wel zeggen, als er dan soms een klant kwam. Dus als ik dan daarmee bezig was. Ik had natuurlijk altijd wat klanten, maar soms was er langere tijd stiller. En als er dan een klant kwam, dan kon ik zo echt zo opkijken. Zo van...
Oei, wacht, waar ben ik hier?
Als ze iets vroegen zo. Dus dan was ik even een nummer van de wereld. Dus ik wist dat dat eigenlijk mij heel veel deugd deed. En dan ben ik via... dat is een grote nom, hè. Ik ga een paar dingen overslagen. Ik tekende al mandala's ook. En op een gegeven moment ben ik gevraagd geweest door iemand om mijn mandala's te exposeren in een ontwijde kapel in Doel. En dat was toen een grote groep van kunstenaars, maar allemaal meer uit het anarchistische milieu. Ook heel veel recyclagekunst, heel veel graffiti. Ik noem het, dat is wel mijn gevoel, was het heel veel doom en hel. En ik kom dan met een brave mandala-tekeningetjes. En
Tussen
ik.
in de doem en hel. La la
Ja,
la la.
er waren ook heel veel discussies. Er waren echt felle discussies en ruzies. En ik rook ook
Wiet.
ja, wiet. En ik zag ook veel drank passeren. En ik weet nog dat ik dacht van, oeh, wacht even, wat moet ik mijn werk hier ophangen? Oh, we vinden wel een plaatsje, zei ze. Ik denk, oké. En dan ben ik gaan rondlopen en toen kwam ik op het koor. En dan keek ik naar beneden, naar de vloer van de kapel. En die was nog helemaal vrij. Overal stonden al van allerlei werken en zo, maar die was helemaal vrij. En dan heb ik gevraagd of ik daar een bloemenmandala mocht maken. En, oh, dat is kei tof. Maar dat doet dat dan terwijl dat men bezig zijn, dan is dat gewoon, hoe noem je dat, zo'n kunst, zo'n performance, hè? Dat
Performance
je,
arts.
ja, zoiets. Dus ik moest er eigenlijk gewoon mee beginnen vanaf dan dat het open ging. En dan zouden ze, dan hadden de mensen altijd iets te kijken, er was altijd een beweging en zo. En, nou ja, ik had dus toelating. En toen zei ze, en apropos, zouden jij een van de kunstenaars ook willen ophalen? Maar die zit tijdelijk vrijwillig in de psychiatrie. En die kan er niet geraken. Dus ik zeg, oh ja, geen probleem. Ik ken die gast ook. Geen probleem. Dus ik begon eerst al thuis te verzamelen. Varens en klimop te verzamelen. Onderweg naar daar ben ik hier en daar gestopt. Altijd met veldbloemen bezig geweest. Dan vanaf daar, dus vanaf de psychiatrie naar Doel. Onderweg overal gestopt. Maar dat was een groot verschil. Waar ik er 5 van plukte, plukte hij er 50. Hè? Dus die plukte gewoon bossen van alles en nog wat. En ja, ik was er eigenlijk zeer ambetant onder. Bij het idee van, ik moet dat wel allemaal gebruiken, want nu is het allemaal geplukt, dan moet ik dat ook allemaal wel gebruiken. En ik heb het dus inderdaad allemaal gebruikt. En als sluitstuk, ik werk altijd van buiten naar binnen. Ik kan dat later uitleggen waarom. Als sluitstuk had ik dan eigenlijk al een schaal, die had ik van ergens anders al een keer gemaakt, met pluimen en veren en schelpjes en zo. En die zette ik dus in het midden. En ik was zo gefocust met alles. En er waren inderdaad wel mensen komen. Er kwamen wel mensen eens kijken en zo. Maar tegen dat ik echt helemaal zelf volledig helemaal bij mij was en niet meer in contact was met wie dat er voorbij kwam, zette ik die schaal in het midden en dan keek ik op. En ik loop heel voorzichtig terug met blote voeten over die bloemen en planten die er lagen. Want het was ondertussen een van 3 meter geworden in doorsnee. En een mandala. En dan zag ik dat er eigenlijk allemaal mensen rond zaten te mediteren. Ik had er ook een kaarsje in het midden in de schaal gezet. En dan was ik terug bij de wereld. En dan ontdekte ik dat de sfeer ook helemaal anders was. Dus de energie was anders. Het was gewoon allemaal anders. En ik dacht toch dat dat toeval was toen. En dan later ben ik dat eigenlijk echt gaan uitproberen. Zo van, die sfeer is hier niet 100%. Zou ik een mandala mogen maken? En dan, dat veranderde echt, dat veranderde instant. Dus voor of na veranderde van alles. En dan begon ik zo wat door te krijgen. Zo van, dat is niet alleen voor mezelf tot rust te brengen, maar dat is ook voor de energie te zetten. Bij evenementen waar mensen echt ook zenuwachtig zijn. Dus ja, dat is uitgebreid naar festivals, maar ook naar begrafenissen of trouwen. Ja, dan ben ik. En dan komen we dus bij dat stukje van manifesteren, want vanaf dat moment begon er ook van alles te manifesteren. En dat wil zeggen, op een moment had ik gewoon ergens iets gedaan op een open deur weekend, mini-festival. En toen had ik gedacht zo van, oh, ik wil dat zo graag doen voor een trouw. En ik kom ergens op een locatie en er is iemand en die herkent mij van op die ene locatie. En die zegt, zit jij niet die madameke die bloemenmandala gemaakt? En die zegt zo, zeg, Is dat niks voor uw trouw tegen een vriend van hen? Oh, dat zou wel tof zijn. Stel het
Hoppa.
eens vragen. Dus ja, dan heb ik dus voor een trouwdag gedaan. En dan ben ik tijdens dat ik met de trouw bezig was, alleen met die bloemenmandala voor die trouw bezig was, dan kwam er een koppel vragen van: wij willen ons huwelijk herbevestigen. Wat kost dat? Maar net daarvoor had ik gezegd: het zou leuk zijn als de volgende keer eens betaald wordt.
Ah, voilà.
En toen zei ik: ja, ik moet nog rekenen, want ik zet mijn huur even aan het opnemen. En ja, uiteindelijk heb ik dat dus inderdaad voor die mensen mogen doen. En zo begon dat altijd maar meer en meer. Ja, mijn verlangens begonnen steeds rapper uit te komen. Met dat verschil. Hoe moet ik dat nu zeggen? Bij mij waren het altijd, als het spontane verlangens waren, dan kwam dat uit. Als het bedachte verlangens waren, dan werkt dat niet op een of andere manier.
Oké.
Maar dat ben ik waarschijnlijk, want dan zal ik iets vinden van
Dus
woorden wel.
door het leggen van de mandala's, was er naar uzelf toe ook een energie gecreëerd, waardoor dat de dingen die dat jij dan spontaan wilde, gemanifesteerd werden en dus ook werkelijkheid werden.
Ja.
Oké.
Ja.
Kijk hoe?
Ja,
Ja, kijk hoe?
dat was inderdaad keigoed. En dan is er zo langzamerhand dus meer het rituele werk van gekomen. En het moest ook, in het begin moest het heel erg precies zijn, maar echt heel erg precies. Dan zei ze: jij bent zo minutieus bezig, dat duurt uren voordat dat af is. Dat was ook zo. Maar op een gegeven moment merkte ik toch dat de basis, dat mag nog wel heel erg precies zijn, maar dan kan er soms. Ja, dan komt er een persoonlijke touch in. Daar ben ik dus nu zo van. Ineens komt er een persoonlijke touch in. Het kan soms een zwaarte zijn, dat de bloemen echt pompeus beginnen te liggen. Zoiets van: die plek wil gezien worden, of dat evenement dat wil gezien worden. En soms dan is het zo van: oh, ik heb hier toch nog wel werk te doen. En dan ineens blijkt dat ik heb hier niks gewerkt mee te doen. Alles mag gewoon nog fijn gestrooid worden, bijvoorbeeld. Dat je iets een speelse touch krijgt. En op het duur heb ik eigenlijk gewoon geleerd dat die mandala's, net als trouwens mijn getekende mandala's, dat die eigenlijk vaak ook een boodschap van de plek of van het evenement, van de gebeurtenis, dat het daar dat de energie zichtbaar werd. En van daaruit zijn er dan ook weer bloemlezingen ontstaan, maar daar zitten de wonderwijven van tussen.
Ja, voilà, de bloemlezingen.
Ja. Ik had ene keer ergens op een festival van de Wisdom Keepers in Duitsland. Ik was er terecht gekomen omdat iemand zei van: daar moet jij ook zijn. Ik zeg: de Wisdom Keepers, ik. Ja, ik vind dat je daar moet zijn. Jij moet er ook zijn. Dus ik daar naartoe. En dan zouden ze een bloemenritueel doen. Er was iemand die ging voor bloemen zorgen. Maar de deelnemers moesten ook allemaal bloemen meenemen. En dan werd er echt gewoon een heel ceremonie rond gedaan. En ik kom eraan met ik weet niet hoeveel bloemen. Want ik had er veel gekregen van een vriend die net met verlof ging. En die op de markt stond. En die had van alles meegegeven. En ik kom eraan en wat blijkt, degene die de meeste bloemen zou voorzien, die was ziek.
Oei.
En ik had net, joh, ik weet niet hoeveel bloemen bij. Dus dat was dan toch opgelost. Dus dat is weer zoiets intuïtiefs, zo van.
Ja, er wordt dan toch voor gezorgd.
Ja, daar wordt voor gezorgd. En dat was toen 3 of 4 dagen. En op de laatste dag kwam er een vrouw binnen. En die had nog wat bloemen. En ze vroeg waar die moesten liggen. Ik zeg: ja. Ik zei: dat kunnen we straks nog wel leggen, want we zijn juist bezig nou met een bepaald, ja, noem je dat, die dag weer opgedeeld in allerlei evenementen en zo. En ik zei: we gaan net beginnen. En ik zei: maar weet je wat, leg ze bij deze. En ik had een schaal gemaakt met een beetje materiaal uit de tuin daar. En zij legt die bloemen van haar erbij. En instant kwam er een boodschap door. En ik had die mevrouw nog nooit gezien. En ik zeg: mag ik vertellen wat ik zie? En ik vertelde dat, en die was dus volledig ondersteboven dat ik er zo bonk op zat van een thuissituatie. En dus dat was ergens in november. Ja. Zo in november gebeurt.
Maar hoe dat ik dat dan hoor, want je zei heel veel woorden aan elkaar aan het vertellen.
Ja.
En als ik dan zo als luisteraar en hoe dat ik dat dan hoor, is eigenlijk mandala, in welke vorm dan ook. Snoeptaarten vind ik best wel interessant in mandala-vorm. Maar zo in eender welke vorm en met eender welk product dat je werkt, is eigenlijk uw manier om rust te creëren. Eén, in uzelf. Twee, in de omgeving. Loopt waarschijnlijk gelijktijdig. Maar tegelijkertijd ook uw poort open te zetten naar informatie.
Ja, blijkbaar.
Oké. En gebruikte dat dan veel? Is dat dan, zijn dat dan momenten die dat je dan ook in je leven integreert voor jezelf? Want ik hoor dat je dan naar overal naartoe gaat, maar kun je dat dan ook zo voor jezelf doen? Of is dat nog niet aan de orde?
Wel, dat gebeurt af en toe. Want uiteindelijk, met het tekenen van de mandala's kwam een meerdere tekening, kwam er een stuk naar boven waar ik zelf op dat moment psychisch in zat.
Ja.
Dus die werden al zichtbaar.
Ja.
En ik was ondertussen ook al begonnen met wat ik dan noemde zielentekeningen. Maar dat was niet meer in de symmetrische mandala-vorm, maar wel een cirkel waar ik in begon, intuïtief begon te tekenen. En dan kwamen de wonderwijven op mijn pad. En dan was er een oproep naar, naar die spirituele proeverij, of dat we de, wie dat er mee wou doen. En ik had dus mijn eigen aangemeld, toen nog met mijn mandala-tekeningen. Dat was nog niet met mijn bloemenwerk. Gij, Marijke, gij vroeg hoe lang het dat duurde. Ik zei, ja, ik moet op voorhand de naam wel hebben, want ik moet die thuis al maken, die tekeningen, want dat is toch wel eventjes werk. En hoe lang duurt dan die uitleg? Ik zeg, oh, vaak wel een uur. Dat is veel te lang voor een proeverij. En niks anders in uw mouw. Zo zeg je dat, letterlijk. Dat is veel te lang. En niks anders in uw mouw. En nog voordat ik het... Allee, ik bedoel... Het vloepte eruit. Het was net alsof ik een duw kreeg in mijn rug. En ik zeg bloemlezingen. Maar ik had dat dus maar één keer gedaan, hè. En... Allee, ja.
Whatever, hè.
En dat was zo rustig. Dat was bloemlezingen. Maar dat was zo'n rust in mij. Want dat weet ik nog heel goed zo van... Ja, wel een vraagteken van waar komt dat vandaan, maar er was een rust in mij. En dan is er afgesproken dat mensen op voorhand al konden inschrijven. Tijd slotte voor een half uur. En dan moesten we de lijst aan de deur hangen voor als er mensen nog hun naam bij wouden zetten. En ik ben eraan gekomen met ik weet niet hoeveel bloemen van mijn favoriete bloemenleverancier. Ik had die gewoon gevraagd van, al hetgeen wat je normaal wegdoet, omdat het niet meer lang genoeg staat, mag ik dat? Dus dat waren allemaal open bloemen. Ik weet niet hoeveel gekregen. Ik had verteld voor de wonderwijven, dus die zal ook nagedacht van, wat voor een organisatie is dat? We gaan reclame maken. En ik kom hier alles aan. En Gilder had mij een kamertje gegeven in het knaloranje.
Pippi Langkous.
De Pippi Langkouskamer. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Maar oranje was mijn lievelingskleur op dat moment. En Pippi Langkous, ja, ik zag die spreuk en ik zeg, je ziek, zeg, waar kom ik nu terecht? Dus ik zet overal rondom mijn vazen. Ik had op mijn lijst een pauze gepland voor te eten. En ook nog een pauze voor een vriendin die eerst een reading zou vragen. En dan daarna komen we koffietje drinken. Nou, ik ben er dus om 9 uur toegekomen. Ik ben om 6 uur uit die kamer vertrokken. Ik heb geen pauze gehad, want die waren ingevuld door de mensen. Ik kon alleen maar tussendoor even naar het toilet en direct terug naar de volgende. Maar het meest bijzondere was wel dat er vragen kwamen. Ja, ik had alles nog nooit gedaan. Ik had gewoon alles nog nooit gedaan. Dus een vraag over een overledene. Of soms helemaal geen vragen. Die waren allemaal, dat is, de verhalen die ik daar heb meegemaakt, die zijn gewoon een verhaal op zijn eigen.
Zalig.
Omdat ik dat echt gewoon niet zag aankomen, dat dat zo'n succes ging zijn. En dat zowel mijn mond open viel, als degene die ook mij consulteerde, hè, dat die, het strafste was wel, en dat wil ik toch altijd nog wel vertellen. Dat was iemand en die zag in, daar zag je gewoon aan, die heeft eigenlijk, ik noem dat, die liep een beetje krom door wat het leven er gebracht had.
Mm-hmm.
En dat wil zeggen, van vroeg wees, opgevoed, allez, opgevangen Wel in een weeshuis, maar ook in de weekenden bij de grootvader. De grootvader sterft veel te vroeg. En ze stond er helemaal alleen voor. Maar dat wist ik allemaal nog niet. Dat wist ik
Maar
allemaal
nee,
nog
nee.
niet. Hè? En zij vraagt dus gewoon, ik wil contact hebben met mijn grootvader. Dat is alles. Ik had dat nog nooit gedaan. En ik zeg tegen haar, ik zeg, ja, kiest maar een bloem. En zij kiest een witte roos. Maar een die was duidelijk afgeknakt op zijn stengel geweest. Dus die was gewoon, bij wijze van spreken, s'morgens nog van de veiling. En die was nog helemaal dik, maar compact en stevig, maar zonder stengel. En zij pakt die en ze legt die in het midden van mijn plateauke. En ik zeg, niks anders? Nou ja, zegt ze, zeker? Alleen nog, doe nog wat gespruit, zei ze. Dat legt ze erbij. En dat was instant. Ik zeg, je grootvader is al lang terug geïncarneerd. Ik zeg, die is al lang terug geïncarneerd. Ik zeg, een van jouw kinderen of zo? En zij zei, dat is straf. In alles, zijn houdingen, de manier van spreken, in de zorgzaamheid naar mij, identiek zoals mijn grootvader. Dus een van haar kinderen, die was helemaal, die ging helemaal mee om, zoals haar grootvader vroeger. En ze zei, en heeft hij nog een boodschap voor mij? Allee, er waren wel meer dingen gezegd, hè, maar dat was het dat. En dan zei ik zeg, Je hebt elke, want dan had ze al iets meer verteld, hé, over wezen zijn en zo. Ik zeg, je hebt wel de ervaringen van wezen zijn, in een weeshuis te zitten, kinderen zelf groot te brengen, terwijl dat je eigenlijk op dat stuk een hoop gemist hebt, hé, van de ouders en zo. Ik zeg, jouw kinderen zijn in mijn ogen hele fijne kinderen. Ik kan dat hier gewoon in alles zien. Hele fijne kinderen. Een hele fijne grootvader. Zeg, wat ga jij doen als die kinderen gaan studeren of thuis uit zijn? Ja, zei ze, dat stort me een wereld in, hè? Ik zeg, ja, ik zeg. En wat, hoe oud zijn ze nu? Ze vertelden dat dan, ze waren in het middelbaar. Ik zeg, dan kun jij toch al dagonderwijs volgen? Ik zeg, wat zou je ervan denken om opvoedster te worden voor een weeshuis of voor een opvang? Dingen. Ik zeg, in alles leidt gewoon. Ik zeg, je kent de ervaringen van de twee kanten. Ik zeg, van alleen ervoor te staan, maar ook de kinderen groot te brengen. Je kent de ervaringen van de liefde van je grootvader. Oh, die kon ook wel streng zijn. Ik zeg, dat kent allemaal, je kent al die dingen. En dan zei ze tegen mij, dit vind ik echt wel een straffe, want ik ben er al, ik weet niet hoe lang over aan het denken. Zou dat iets voor mij zijn? Ze begint nu al te studeren. Zegt tegen dat uw kinderen dan op de nieuw of ik weet niet wat verder gaan studeren. Vind jij al gewoon terug aan het werk gaan? Kun je dat ook bekostigen? Kun je er veel meer voor doen dan dat je nu kunt? Want ze was dus altijd werkeloos of in ziekteverlof, dat weet ik niet. Maar van een uitkering en zo. Nou, die is dus toen vertrokken. Ik zeg ze zachter uit. Gebogen. Gegroefd. Ik noem het bijna kleurloos. Dof, dof, zoiets. En die is rechtop naar buiten gegaan, die ogen die schitterden en ze wist, ze hing ervoor, hè? Ze hing ervoor. Dat is voor mij een van mijn mooiste verhalen die ik heb meegemaakt. Ik ken er wel meer, maar die onthoud ik altijd. Omdat die zo heel bijzonder was. Die was voor mij heel bijzonder. Maar sindsdien, ja, heb ik al veel meer boodschappen van overledenen gegeven en ook via zielentekeningen.
Super, hè?
En ja, altijd komt van het een het ander, dus elke keer als ik een vraag krijg over iets doen wat ik nog nooit gedaan heb, dan
Dan zeg jij gewoon ja.
altijd ja. Altijd
Gewoon
ja.
altijd ja zeggen.
Maar dat gaat echt in de waanzinnigste dingen, hoor. Dat is ook,
Dat is leuk, hè? En dan is
ja.
mijn vraag, want dat is ook een stuk waar dat de podcast dan over gaat, hè? Verhalen van echte vrouwen, van wat doe je er dan mee voor jezelf? Want je plukt altijd naar extern, maar wat doe je ermee voor jezelf? Wat is dan hetgeen, hè, want wat dat je doet is channelen, is rust brengen, is tekenen, is boodschappen overbrengen. Wat doe je ermee voor jezelf?
En wel,
Wat
maar dat
brengt dat
is,
voor jezelf?
en wel, dat is dus een hele straffe. Ik kom praktisch altijd mensen tegen waar ik een boodschap voor heb of waar ik iets voor doe, waarbij ik ineens denk van, oh, ik was met dat thema zelf bezig. Hetgeen wat ik nu doorkrijg, dat is iets wat voor mij ook van toepassing is.
Ja, dat je de antwoorden krijgt die dat je, waar dat je zelf naar moet luisteren.
Ja, ja, ja. Dat is immens. Dat is, dat is gewoon zot. Ik kan het niet alles omschrijven.
Ja, ja.
Dat is gewoon zot. Hoe vaak dat ik de mensen bedank, dat ik zeg, dat ik hun bedank en dan zeg ik, ja, we moeten jou bedanken. Ik zeg, ja, maar dit is hier gewoon puur win-win.
Tuurlijk.
Ook, ja, ik voel ook de energie dan door mij ingaan en ik ben er, ik weet niet hoe gelukkig van, maar ik leer enorm veel dingen bij die voor mij van belang zijn ook. Dus dat is mijn win-win.
En wat heb je dan uit die situatie met dat mevrouwtje geleerd? Die dat aan mijn opgeheven hoofd en een schittering in haar ogen, wat was daar dan voor u, Kie?
Wel, dit is een heel interessante. Omdat ik net nu pas aan dacht, echt nu hè. En dan dacht ik van, wat is daar, wat heeft dat gedaan? En ik ben dan later lange tijd ook vrijwilliger geweest in het asielcentrum. Om creatieve workshops te geven.
Mm-hmm.
Meestal ook met kinderen. Maar ook bij volwassenen.
Okay.
Dus eigenlijk, ik noem het... eigenlijk is dat ook altijd al geweest. Ook zelfs vroeger aan het snoepkraam. Ik maak enorm contact met kinderen die... Zoals soms aan mensen zo dat oordeel hebben. Er is iets aan.
Ja.
Dus de kinderen, ofwel... Dat er psychisch iets mee is. Autistische kinderen ook, mag ik enorm contact mee. Maar ook met kinderen die gewoon uit de boot vallen, tussen de wal en het schip vallen.
Ja, kinderen die, met een rugzak nog voor dat.
Altijd met een rugzak, ja. Dus ik heb ook wel mee een project meegewerkt, ook met Geert Daniels, met We See You-project. Dat was een project waar dat de kinderen uit de asielcentra en uit de huizen... samen meewerkte naar een festivaldag. Dat de kwaliteiten van de kinderen naar boven kwamen. Ze hadden verschillende activiteiten en dan bleek dat sommigen echt goed konden zingen, anderen drummen, schilderen, al die dingen. En dat werd dus één groot festival.
En toch ga jij weer zo het externe pad op. Ik kan toch even terugpakken, hè?
Ja.
Ik kan dat toch even terugpakken van... Waar had jij dan een kind met een rugzak?
Oh, amai. Ja, dat is de boemkop. Maar niet in... Allee, naar mijn gevoel wel.
Mm-hmm.
Ik ben in mijn jeugd opgegroeid op de dijk. Ons huis stond op de dijk. En ik... Ja. Ik heb nooit ergens bijgevoeld. Dat is één stuk. Ik ben niet overgeslagen.
Maakt niet uit.
Vanaf mijn geboorte al, of zelfs voor mijn geboorte, is er van alles gebeurd. En met mijn geboorte zelf ben ik... Ik heb een nooddoopsel gehad, omdat ze dachten dat ik het niet ging halen.
Hopla.
En toen als ik het dan toch haalde, dan gingen ze ervan uit dat er bij mij hersenletsel was. Hopla. Dus dat er bij mij altijd... dat er altijd voor mij gezorgd moest worden. Omdat er bij mij van mij niks zou komen.
Sidis.
Ja. Ja. En dat is dan... meermaals dat datum ook gedocht. Ook door familie, maar niet mijn eigen ouders. Er was altijd wel iets... Goh, ik zou zeggen, volgens hun was ik niet goed opgevoed. maar ik flapte er alles uit.
Okay.
Mijn moeder heeft ons eigenlijk ervaringsgericht grootgebracht. En wij mochten toch wel veel dingen zeggen en doen. Voor deze tijd is dat normaal, maar voor toen was dat echt gewoon niet van die tijd. Van die tijd moest je toch wel strenger opgevoed worden.
Okay.
Betere manieren kennen. Ja, wij mochten ook gewoon buiten rondzwerven. Alleen van alles doen. Niet,
Jutte, hè?
geen slechte dingen doen, maar gewoon langs de waterkant, hè?
Ja, strandjutte.
Ja. Maar dan eens dat ik naar school ging, en dan is dat zeker in het vijfde en het zesde studiejaar, was er een leraar en die zei ook, wat betreft de vervolgstudie, pak maar de huis uit school, want de rest lukt toch niet. En mijn moeder was daar niet mee akkoord, dus die heeft mij toch testen laten doen. En uiteindelijk ben ik dan, in Nederland was het dan de MAVO gaan doen en dan later laboratoriumonderwijs. Maar eigenlijk functioneerde ik op school nooit goed. Maar al hetgeen wat ik later heb geleerd, is altijd van mijzelf. Dus ik heb een eigen chocolaterie uitgebouwd. En ik heb mezelf echt met vallen en opstaan alles onderwezen van computer. En ja, al de rest dan ook, die zielentekeningen. Dus ja, inderdaad, ik heb in zekere zin een rugzakje. Ja, ik had dan ook nog een vader die had een alcoholprobleem. Waar daar ook heel erg op aangekeken werd natuurlijk. Ja.
Dus wat jij nu doet, los van de leeftijd, is rust brengen en uitnodigen op een pad. Mensen met een rugzak uitnodigen op een pad dat ze nog niet kennen.
Ja.
Wat dat je dus eigenlijk met jezelf ook
Ja, de
doet.
kwaliteiten van de mensen naar boven halen.
Ja, je zegt het
Altijd
met een hele
opnieuw.
verbaasde intonatie, maar ik zou zo graag hebben dat je dat even ook hoort. Mensen met een rugzak uitnodigen om anders te kijken. En poorten open te zetten die dat ze niet per se zelf nog niet gezien hadden. Wat dat je.
Ja, dat blijkt eigenlijk ook uit al mijn readings. En
En tegelijk zetten de poorten voor uzelf daar open, hè?
ja.
Schoon.
Ja. En met bloemlezingen kan ik gewoon zien waar ze in zitten, waar ze blokkeren. Maar dan komt nog het mooie eraan. Als we dan dingen beginnen te verleggen, met bloemen of met kristallen of met de inhoud van uw jacuzzi, kan ik het ook. Maar als je dan dingen
Inhoud
begint.
van uw chakos.
Ja.
Oeh, amai.
Oké. Okay.
Dat is een grote mandala bij sommigen, hoor.
Ja, maar dat hoeft niet echt een mandala niet meer te zijn. Dat kan gewoon een tafel vol zijn. Hè. Dat maakt niet uit. Maar dan zie ik de dingen. Maar dan zeg ik, en als je nu dat eens een beetje anders legt, en dat een beetje anders legt, en dat een beetje verschuift, of dat een keer weghaalt, altijd is weg. En dan hadden zien, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik krijg alleen maar verwonderde verhalen. Hè. Zo van, je wilt niet weten wat er is gebeurd sinds dan, hè. Dus daar waar het blokkeert, dat begint dan terug te stromen. Hè. Ja, daar ben ik altijd, maar altijd valt mijn mond zelf open. Dat ik denk van. Dit is raar. En nu ben ik het dus voor mezelf trouwens ook aan het doen. En niet meer in de ronde vorm. Maar ik ben toch wel bepaalde dingen ontleggen. Ja, ik ben steeds meer voor mij bewust nu dingen ontleggen.
Om de poorten open te zetten.
Om voor mij ook poorten open te zetten.
Keigoed.
Ja. Ja.
Blijven doen.
Ja.
Ik hoop dat er met dit gesprek ook heel wat poorten zijn opengegaan bij Wonderwijven bij jou.
Amai.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ook.
Merci, Annemieke.
Ja, gedaan. Dank je
Boeiend,
wel voor je
boeiend.
vragen.
Graag gedaan.
Oh, amai.